Dit is de Fysiomatties podcast. Een podcast met uw vaste gasten Patrick Verhagen, Theo Eltink en Bart Damen. Wij zijn alle fysiotherapeut, houden van sport en delen veel dezelfde interesses. We nemen jullie mee in onze dagelijkse kantinegesprekken die gaan over werk, gezondheidszorg, sport, trainingsleer en persoonlijke ontwikkeling. We diepen onze kantinegesprekken uit tot een podcast waarin we oprechte interesse tonen en nieuwsgierig zijn naar elkaars standpunten en opvattingen. We nodigen gesprekspartners uit die ons weten te inspireren en te verwonderen, of die ons kunnen helpen in de zoektocht naar kennisverbreding en verdieping. Nog even dit. Vind je onze podcastserie leuk? Vertel het door. Like onze social media kanalen of deel ze. Je kan je ook abonneren op onze podcastkanalen, zodat we nog meer luisteraars kunnen meenemen in onze verhalen. Heb je tips, suggesties of rectificaties? Stuur ze dan naar info@fysio-sportrevalidatie.nl. Alvast bedankt voor het luisteren en we zijn benieuwd wat je ervan vond. Potverdikkie mannen, dat is weer even geleden dat wij een podcast hebben opgenomen.
Ja, dat was ver voor de vakantie volgens mij, hè, de laatste.
Ja, ik heb geen idee precies.
Theo is er nog niet eens bij geweest bij de laatste, volgens mij, bij de laatste podcast.
Oh nee, die was met Gerard van der Poel, dat klopt, ja.
Voor mij dus wel heel lang geleden.
De hoeveelste podcast is er nou?
Ja, ik ben er laatst niet bij geweest, dus ik heb niet meer geteld.
De 48ste?
Dit zou zomaar kunnen, ik weet het echt niet meer.
48ste. Wat heb je allemaal gedaan, Theo? Want jij bent, je had een heel tour letterlijk gehad, hè? Italië, de Giro mee geweest.
Ja.
Tour de France?
Ja, ik heb nogal wielerclinics gehad. En daarnaast heb ik ook nog voor Jumbo-Visma ben ik mee naar de Tour de France geweest. Stukje hospitality, hè, dus mensen rondleiden langs de ploeg af. Sponsoren of mensen die daarin gerelateerd zijn. En dat is eigenlijk wel leuk werk, hè. Dus dan kun je uiteindelijk nog het verhaal vertellen van het wielrennen. En dan er heel dichtbij zijn. En in dit geval in de Tour, ik denk dat we, als ik dan een beetje een Jumbo-Visma pet op mag hebben in dit geval, ik denk dat we een hele mooie Tour gehad hebben.
Ja, zeker.
Dus ja, ging echt fantastisch. Ja,
wij hebben hier in Reuzel hebben het helemaal gevolgd. En ik open hier de krant en de eerste pagina dat ik de krant open, zie ik jou daar in de krant staan.
Ja, dat is pas echt erg. Hè? Je dacht er van me af te zijn en zie je mijn hoofd nog.
Een gigantische foto.
Ja, dan ben je wel wist ik niet goed wakker 's ochtends.
Ja, wat was er gebeurd?
Ik stond toevallig bij die Parijs-Roubaix-etappe stond ik te kijken. En ik heb mijn mensen, mijn gasten heb ik bij. Ik zeg, je kan beter daar en daar staan, want daar zie je ze dan beter. Nou, een puur toeval dat die motorrijder dus in dit geval die baal raakt. En ze vallen voor onze neus. En de heer Roglic, die ligt daar te kermen op de grond.
Ja, en toen moest iemand hem oprapen. En toen stond jij toevallig.
Goed. Dat was een kwestie van niet nadenken, maar doen. Hè, want ik op dat moment, ik had ook geen mondkapje op. Wat eigenlijk de policy was. Nee, ja, dat is de intuïtie van een sporter. Dat zit uiteindelijk in ons. Je staat op en je helpt in dit geval je teamgenoot. En dat is wat ik gedaan heb.
Ja, en gelukkig was je weer snel op de benen. En ging je weer verder.
Ja, zeker.
Ja, mooi verhaal.
We zijn er trots op.
Ja. En Patrick, jij bent verhuisd ondertussen.
Ja, dat is ook.
Je hebt eigenlijk geen vakantie gehad.
Nee, een hele drukke, hectische periode achter de rug.
Ja.
En, voor een voorbereiding op een groot evenement is dat natuurlijk niet zo handig. Maar het was een mooie afleiding om juist ook naast het klussen af en toe eens een keer wat te gaan trainen.
Ja, je hebt een hoop geklust, schuttingen gezet, afgetimmerd, hokjes gebouwd, funderingen gestort, noem maar op.
Ja, ik heb allerlei dingen gedaan waarvan ik van tevoren niet wist dat ik ze zou kunnen. Dus ergens is het ook wel heel, heel leerzaam om zo een keertje zelf te gaan verbouwen.
Ja. En in de navolging van onze challenges vorig jaar waar we zijn gaan zwemmen, zijn gaan de halve marathon hebben gelopen en op de dak van Netersel hebben we 10 rondjes gemountainbike tegen elkaar. Was de ambitie dit jaar om tegen elkaar de marathon te gaan lopen?
Ik had een mooi idee, Bart. Hè? Dat was echt leuk, hè?
Ja, dat was het. Nou ja.
Nu denkt hij er anders over, denk ik.
Nee, ja, ik vind het veel te lang.
Ja.
Vond die halve marathon vond ik leuk. Hè? Dat was oké, maar ik vind die hele marathon vind ik echt... Oh,
ja, je zult er straks wel eens trots op zijn. Dat kan niet anders.
Ja, nou ja, we gaan het zien.
Ja. Nou, je hebt er ons wel weer mooi bij genaaid, Theo.
je kent me, toch? Ja, ja, maar goed, even voor de luisteraars gezien. Ik ben de eerste zwakke vogel die afhaakt natuurlijk. Ik ben geblesseerd. Tenminste, ik was geblesseerd. En ja, dat lukt me niet om na de rond weer terug op te pakken. In ieder geval niet op tijd om voor een marathon te kunnen lopen. Want schijnbaar moet je daar dus een klein beetje voor trainen. Of in ieder geval heel veel. Ik ben trots op jullie twee dat jullie volgende week aan de start staan. En ik heb besloten om de app te downloaden. En jullie nummers in te voeren en jullie te volgen. Dus dat is ook al fijn, hè?
Oh, jij komt geen bidons aangeven.
Ik heb erover nagedacht.
en het blijft antwoord
wel,
is nee.
Het blijft wel over nadenken. Jullie hebben ook money gevraagd.
Ja, daar gingen we al gewoon vanuit.
Jullie hebben me niet gevraagd.
Ja, je kunt het natuurlijk niet zomaar in de steek laten nu.
Ja, dat weet ik toch net zo niet. Alles valt er, overal valt over te discussiëren.
Ja, goed, maar om te onderzoeken of we het eigenlijk wel goed gedaan hebben in onze voorbereidingen. Ja. En waarschijnlijk hebben we heel veel fout gedaan. En we hebben nog 1 week voor die bewuste marathon. Misschien kunnen we alles nog een beetje rechtzetten. Hebben we Greg van Essen uitgenodigd. Welkom, Greg.
Ja, dankjewel.
Dat is niet zomaar iemand. Want de Krek is 7 maal Nederlands kampioen geweest, heb ik begrepen. 2 maal op de 5 kilometer, 1 maal op de 10 kilometer, 1 maal op de marathon. En
halve marathon.
Halve marathon.
2 keer, volgens mij. Ja. Zelf lang geleden, dus dat zit
Ja, maar die tellen wel. Die staan wel in de boeken, toch?
Staan wel in de boeken, ja. Ja.
En 7 keer klopt er dan? 7 keer nationaal kampioen?
7 of 8 keer. Ja. Ik weet zo niet.
Wikipedia zei 7 keer.
Ja, maar Wikipedia klopt niet helemaal.
Oh, die klopt wel. Waren er eigenlijk 8?
acht of negen. Ik weet, cross ben ik een keer geweest. En volgens mij 2 keer, 2 keer, 2 keer halve, 2 keer 10.000. En marathon was mijn laatste. Daarna ben ik gestopt. Is in 2008 geweest.
Ja. Op welke kampioenschap ben je trots, hè? Van die nationale titels?
Eerlijk zeggen, op geen één.
Op allemaal?
Nee. Kijk, wij waren... Ik denk dat het destijds voor ons anders was als tegenwoordig. Ja. Nederlandse titels telden bij ons niet zo zwaar. Dus het ging meer om de tijden die je neerzette en eventueel het kwalificeren voor een... voor een groot kampioenschap. Ja. En een NK, dat paste vaak niet. Dus vandaar dat je ook weinig NK's liep. Althans, ik heb heel weinig NK's gelopen. Net marathon NK's heb ik volgens mij maar 2 gelopen ooit. Omdat die altijd op een verkeerd tijdstip vielen. Ja. Of in een marathon waar het aangewezen werd... waar weer dan geen grote marathon was. En dat geldde eigenlijk ook voor het baanseizoen. Voor een 10.000 of een 5.000, dat zat altijd... Net zo ingepland dat je ook weer die grotere wedstrijden had, waar je dan kwalificatiemogelijkheden had. Waardoor dan vaak een NK niet gelopen werd. Ja. Dus ik denk dat tegenwoordig ik zie dat de lopers nou wat meer waarde hechten aan Nederlands kampioenschappen als in de tijd dat ik liep in de jaren 90, zeg maar. Dan werd er heel vaak een NK gewoon door de betere niet gelopen.
Ja, dus niet alle toppers stonden samen aan de start om uiteindelijk te bepalen van nou, hè, geen tactische race, maar het ging om tijd.
Ja, dat klopt, ja. Ja. Ja.
Welke tijd ben je dan meest trots op, Greg?
Ik ben, het meest trots, daar ga ik even niet naar de marathon, maar ik denk dat mijn beste afstand de halve marathon is geweest altijd. Dat het meest, mij het beste lag, dat was gewoon 1 uur lang zo hard mogelijk lopen. En ik heb dan in 99 heb ik hard gelopen in City Pier City Loop en in Egmond. En Egmond is op het strand door de duinen. Dus ik denk dat dat nog wel wat meer aansprak bij de mensen als CPC. Maar CPC heb ik toen Nederlands record gelopen. En daar hebben ze uiteindelijk heel lang over gedaan om dat te verbeteren. Ja. Dus uiteindelijk verbeterd voor mij 3 jaar geleden of 2 jaar geleden door Abdi Nagay.
Goh.
Ja. Dus dat heeft van 99 tot toen gestaan. Zo. Dus echt wel lang.
En hoe jong was je toen?
Even kijken hoor.
Wat was een record eigenlijk, de tijd? Want
mijn Nederlands record heeft gestaan... dat was 1 uur en 1 minuut en 7 seconden. Ja.
Dat is best
dus snel. Net niet onder de 1-1. En dat was ook nog in de periode dat er vrijwel nooit onder het uur gelopen werd. Ja. Dus dat jaar stond ik ook 11e op de wereldranglijst. Dus dat was toen echt wel heel erg goed.
Ja. Cool. Super knap. Ja.
En ik heb een Nederlands record van 1994 dat nog steeds staat.
Dat was op de 20 kilometer?
Nee, op de 10 kilometer op de baan. En dat wist ik dus niet dat ik dat, had. Tot, ik denk, 5 jaar terug. Dat is een Nederlands record onder de 23 jaar. En wij hadden die categorie niet. Maar wij werden junior. En dan was je op een gegeven moment 19. En dan werd je gewoon bij de senioren. Maar ja, blijkbaar is daar een overschakeling geweest. En ik heb toen in Dublin met de Europa Cup heb ik toen vrij hard gelopen. Ik was toen 22. En dat blijkt dus nog steeds op mijn naam te staan. Dus dat is echt wel heel erg lang. Van 94 tot nu. Ja. Ja. En dat wordt binnenkort wel verbeterd, ga ik vanuit. We hebben echt wel hele goede Nederlandse lopers. Ja. Maar ja, dat is dan wel, vind ik wel uniek dat het zo...
zo lang mag staan.
Eigenlijk is het ook niet goed voor de sport, toch? Dat zo lang een record blijft staan, een tijd blijft staan.
Nee, in principe niet. Ik vind records zijn er om verbeterd te worden. En dan hoop je natuurlijk niet als je het loopt dat het jaar erop alweer uit de boeken gelopen wordt. Ik weet nog dat Abdi toen het Nederlandse record voor mij pakte. En hij heeft dat in Japan gelopen. Toen belde RB Wennemars mij op voor een of andere radio of ik dat erg vond. Ik zei, nou ja, eigenlijk niet. Ik zeg, als je dan ziet hoe lang dat gestaan heeft, 22 jaar volgens mij of zo, 23 jaar. Zeg, dan op een gegeven moment hoort dat ook. Hè, dat je krijgt nieuwere generaties. Inmiddels is na mijn periode is eigenlijk de derde generatie alweer gekomen. En het is ook op een gegeven moment ook wel mooi dat tijden verbeterd worden. Hetzelfde als je natuurlijk in welke sport dan ook. Het gaat steeds sneller.
Maar ook met het materiaal wat ze hebben, met de trainingsmethodes die er nu zijn, met de regels die er nu zijn. Ja. Is dat waarschijnlijk toch echt wel te verwachten dat je met die innovatie sneller op een gegeven moment gaat lopen.
Ja,
toch?
Daar hopen we wel iets van te leren misschien wel.
Ja, voor volgende week.
Ja, voor volgende week, ja. Of voor eventueel de volgende marathon, Patrick.
Ja, want ik stel hem gewoon een half jaar tot een jaar uit, hè.
Ja,
van uitstel komt geen afstel, per definitie.
Jij wil nou Rotterdam dan gaan lopen? Of welke marathon bijvoorbeeld. Heb je nu op je
lijst staan? Nou, dat hoor ik graag van Greg. Ja, welke marathon zouden we dan nog buiten Eindhoven, die zij volgende week gaan lopen? Wat zou nog meer een goede marathon zijn?
Nou, als je voor veel sfeer wilt gaan... Dan moet je in Nederland in ieder geval absoluut in Rotterdam gaan lopen. Daar wil ik Eindhoven niet toe, maar Rotterdam, daar kan uiteindelijk daar kan niks in Nederland aan tippen. Voor het snelle is volgend jaar Amsterdam. Dat is denk ik in Nederland wel de snelste marathon.
En wanneer is die?
Die is de week naar Eindhoven.
De week naar Eindhoven?
Ja, okay. Dus je hebt eerst Eindhoven dit jaar. En dan de week daarna is Amsterdam Marathon. En dat is volgend jaar hetzelfde. Er zit altijd de week op elkaar, zeg maar.
En dan heb ik mijn supercompensatie die week naar Eindhoven.
Ja, Bart, jij herstelt zo snel. Jij zou er echt wel kunnen. Ja,
je hebt van je marathon een weekje of 2, 3, 4 nodig hebt om te herstellen. Als je hem goed loopt.
Ja, we gaan eerst eens kijken of we hem kunnen gaan lopen.
Ja, nou ja, ik hoor al een paar dingen. Goed lopen, dat is al één ding. En je hebt het over 4 weken, maar dat gaat veel langer duren met die jongen. Ik heb een marathon gelopen, hè? Hey, van mijn beste vrienden. Ik heb de Enigstadsmarathon gelopen.
Maar wij hadden het dus straks in de kantine echt wel een verhitte discussie.
Gewoon, het was een gesprekje.
Het was best wel een verhitte discussie. Want jij zei, Bart, waar jouw voorbereiding en jouw tijd, jouw doel, wat heb je eigenlijk gedaan? Dat is eigenlijk niet serieus.
Nou, wij zijn fysiotherapeuten en wij weten het best goed voor een ander te vertellen hoe wij een trainingstechnisch een opbouw kunnen maken. En dat kunnen we, denk ik, vind ik best wel goed. Maar als het dan om onszelf betreft, kan ik ook mezelf in de spiegel aankijken. Doen we het af en toe net iets anders. En toen hadden we het samen een discussie over van, nou, wat is nou de voorbereiding? En Bart had een terecht punt van, nou goed, je hebt een bepaald aantal tijd waar je investeert. Of een bepaalde tijd qua trainingsuren, maar ook de tijd van dat je de voorbereiding wil nemen. En daar moet je het dan uiteindelijk mee doen. Maar toen kwam ik tot de conclusie, ja, Bart, dat klopt wel wat je zegt, maar... Ja, dan heb je eigenlijk nog geen fatsoenlijke voorbereiding gehad. Als je 1 keer 26 kilometer loopt en 1 keer 34, dan wil je niet zeggen dat je meteen 42 kilometer volle bank gas kan geven.
Nee.
Dus daar ging het eigenlijk een beetje om.
Ja, nee, dat klopt. Ja, dat is ook zo eigenlijk. Hè? Want ja, ik ben eigenlijk nog maar 4 weken geleden, denk ik, na de grote vakantie begonnen met de voorbereiding. En ik loop wel. Ik loop wel hard, maar...
Je loopt dan gemiddeld al een paar jaar 30 kilometer per week hard. Ja. Hè? Dus dat is in ieder geval niet niks, hè?
Dat is niet niks, nee.
Maar wat is dan gemiddeld? Wat jij in jouw tijd, hoeveel liep jij per week?
Ja, wij liepen veel, maar dat is natuurlijk niet te vergelijken voor een fanatieke amateur of een recreant. Hè?
Ja, maar dan wil ik eerst weten wat jij doet en dan wil ik een beetje af.
Wij stammen nog uit de periode, jij bent wielrenner geweest, ja. Dus je weet wel wat trainen is.
Ja, dat weet ik
ook. En in de jaren 90, wij hadden een beetje de naweef van de jaren 80, dat was vooral doe maar veel en hard.
Ja, dus dat is, veel trainen.
Dus tegenwoordig is dat sowieso allemaal veel uitgebalanceerder als hoe wij het deden.
Ja.
Zoals wij het deden was het niet fout, maar er lagen wel heel veel blessures en zo op de loer natuurlijk. En bij ons was het gewoon een gemiddelde trainingsweek, maar daar komt bij, wij hoefden niks te doen. Als alleen maar te slapen, te rusten, te eten en te trainen, dat tikten we dik de 200 kilometer aan.
Ja.
Vaak eroverheen.
Ja.
En dat zat dan verdeeld in 12 looptrainingen.
Per week?
12 looptrainingen per week.
Bijna 2 keer per dag.
200 plus kilometer per week ook. En dan de meeste trainingen. We hadden geen GPS. Dat bestond toen nog niet.
Ja.
Was allemaal vrij stevig doorlopen. Dus
Lekker. Lekker old school. Alleen de sterkste blijven over.
Ja, ja. Maar ik denk dat dat in het fietsen natuurlijk ook hetzelfde is.
Dat kijkt, was bij ons precies hetzelfde. Ja.
Dus ik kwam hier binnen en ik stond flabbergasted, omdat ik zie hier Kassijn van Parijs-Roubaix staan en zo. Een spek naar mijn bek, want ik kom eigenlijk uit de wielerfamilie.
Ja.
En ik weet, mijn pa heeft ook gefietst en mijn oom hebben het net over gehad, Nico, die ken jij ook.
Ja. Ja.
En die komen ook uit die generatie was van gewoon veel uren maken, weet je wel. En ik denk dat het in het fietsen, tegenwoordig zitten ze in die windtunnels, wordt veel selectiever getraind. En dan zie je eigenlijk de laatste jaren, zie je dat bij het hardlopen ook wel veel meer als in de jaren 80, 90.
Ja. Ja, in het wielrennen kennen we echt het gepolariseerd trainen, hè? Polarized training. En vroeger was het vooral de threshold training. Hè? Dus vaak rond de omslagpunt wat je aan het trainen was. Kent het hardloopwereldje dat ook, dat polarized trainen? Of is dat echt iets van wat in het wielrennen is gekomen?
Nee, je ziet nou de snellere toppers dat die ook iets meer gepolariseerd gaan trainen. Ja. Dus een paar jaar geleden had je Kipchoge natuurlijk. Afgelopen weekend het wereldrecord verbeterd even weer. Die traint, na vernant van zijn tijden, traint hij eigenlijk of heel erg in het heel erg rustig of heel erg hard. En daar zit eigenlijk niks tussenin.
Nee, het is
dus dat is wel iets wat uit het wielrennen, maar misschien ook wel met het lopen, ook in het lopen veel meer ontwikkeld is.
Ja.
Maar je hebt verschillende wegen die natuurlijk naar Rome leiden. Ja. En bij de een past dat heel erg goed. En bij de ander slaat net even wat anders aan. Ligt ook aan de persoon die je bent, denk ik. En wat hoe jouw lichaam op bepaalde trainingen en bepaalde trainingsprikkels reageert.
Ja, en zeker als je merkt dat je vaak tegen blessures aanloopt, dan is het natuurlijk wel handig om te gaan kijken van, kan het ook op een andere manier? En dan is een polarized training model wel een minder belastende training, denk ik, dan wanneer je continu aan die threshold training bezig bent.
Ja, dat denk ik ook.
Maar als ik jouw Strava bekijk, Patrick, dan lijkt me bijna dat je heel veel threshold hebt gedaan.
Ja, toch valt daar reuze mee, Bart. Want ik heb relatief weinig in de threshold zone gelopen.
Okay.
Als je gaat kijken, de threshold zone zou dan 3,45 tot 4,05 per kilometer zijn.
Ja.
Maar daar ben ik eigenlijk maar heel weinig in geweest.
Oké, ja, je loopt gewoon heel hard.
Ja, maar dat heb je toch wel gezien, die momenten dat wij samen liepen.
Ja, dat is waar. Dat had ik in mijn threshold in ieder geval. Dus ik heb voor mijn gevoel wat meer polarized getraind. Dus wel of heel laag of heel hoog, maar behalve als ik met jou liep.
Ja, en ik heb natuurlijk ook wel wat wedstrijden gedaan. Jij hebt alleen afgelopen zondag dan een keer een wedstrijd gelopen. Ja. Maar dat was meer als training volgens mij, zoals ik het vanuit jou begreep, als dat je hem echt als wedstrijd liep.
Nou ja, als het startsignaal gaat en je hebt een borstnummer op, dan is het gewoon wedstrijd. Maar ik heb normaal gesproken, vlieg ik er meteen in. En dat heb ik dit keer dus niet gedaan. Nee, dat klopt. Dus ik heb wel, ik probeerde eigenlijk die 4 minuten per kilometer. Maar ik moet zeggen, dat is meteen mijn vraag aan die smartwatches. Hij is niet zo nauwkeurig. Dus ik kon er eigenlijk niet zo goed mijn snelheid op aflezen. Dus ik liep uiteindelijk toch gewoon mee. En uiteindelijk bleek het, bij de 10 kilometer kreeg je een tijd volgens mij door. Toen zat ik op 38 minuten volgens mij. Dus dan liep ik eigenlijk sneller als dat ik eigenlijk voor ogen had. Ja.
Afgelopen zondag. Bij
afgelopen
de
zondag bij de thermals.
Ja, ja. Maar dat kan ik inderdaad te maken met, ook met gebouwen. Dan doet die GPS, pakt die niet. Oh. Niet goed.
Ja, dus, ja. Ja. Dus dat is ook een probleem in Eindhoven dan.
Zou kunnen. Als je een binnenstad hebt, heb je wel eens dat je dan door de gebouwen dat hij hem niet goed pakt. En dan blijft hij op een gegeven moment op een bepaalde snelheid staan. Of hij gaat er heel erg van afwijken dat hij veel te langzaam aangeeft. Ja. En, als je dan weer in een, ja, en als je dan weer in een groot, in een meer open gebied komt dat je hem pakt, ligt ook aan welke. Je kunt verschillende satelliet dingen pakken, welke je pakt.
Kun je een kiezen?
Ja, je kunt kiezen. Je hebt voor mij drie verschillende.
Dus het eerste wat ik ervan
hoor. Ja, ja, dan kun je in je, als het goed is, althans, ik weet niet welke.
Als je een fatsoenlijke gekocht hebt. Hey, als je een fatsoenlijke gekocht hebt.
Ja, oké. Okay, je hebt weer een andere als ik. Maar ik kan uit drie verschillende satellietverbindingen kiezen. Ja. En dan is, ja, ik weet niet welke ik in heb gesteld. Maar er is er eentje die is heel goed. Die heeft ook meerdere satellieten die hij dan pakt. En dan is hij veel nauwkeuriger.
Oké.
Okay. Ja. Oh, dus het heeft niet altijd even met je horloge te maken, maar ook met van wat je dan selecteert.
Ja, dat wist ik dus ook niet. Ja.
Maar daar moet op te zoeken zijn, toch?
Ja, dat is het eerste waar ik erover.
Ja, nee, dat wist ook niet.
Waar ik erover hoor.
Ja, maar je weet toch ook wel hoe goed hij met zijn navigatie is.
Als hij linksaf geeft, loopt hij rechtsaf, dus dat weet ik ook wel.
Dat gaat
dus
echt niet lukken.
Dus eigenlijk maakt het ook helemaal niks uit. Je kan beter zonder dat ding lopen, joh. Dat is veel beter voor je.
Ja, dan loop ik veel harder, ja.
Ja, een stukje gevoel is belangrijk.
Ja.
Maar doe jij tegenwoordig nog zelf mensen trainen? Bijvoorbeeld hardlopers?
Ja, ik maak af en toe schema's. Ja. Dus we hadden afgelopen jaar voor Rotterdam al een mooie groep die onder de drie uur wilde gaan lopen.
En is het dan vanuit jou een bepaalde loopgroep van die vanuit jou gaat? Of nee, vanuit de vereniging of vanuit jouw winkel?
Nee, dat doe ik eigenlijk zelf.
Ja.
Dus we hebben anderhalf jaar geleden hebben we een groep gemaakt. Project 259.
Ja.
omdat ik kreeg op een gegeven moment best veel vragen om schema's te maken. En dat werd een beetje te veel.
Ja.
En dan ben ik hetzelfde als wat jullie zeggen. Jullie zijn natuurlijk professionals in de fysiotherapie. En ook in schema's maken, weet je het heel goed. Ik kan dat ook behoorlijk goed voor anderen, maar niet voor mezelf.
Ja, herkenbaar.
Herkenbaar, ja.
En toen zijn we daar, het was vorig jaar heel leuk. Dus was op een gegeven moment waren het er zoveel. Dan heb ik gezegd van, nou weet je wat we doen? We gaan ik ga een schema proberen te maken die redelijk voor iedereen te doen is. Die onder de drie uur wil lopen. En daar hebben we uiteindelijk een Facebookgroep gemaakt. En mensen konden daar die schema's afhalen.
Ja.
Dan is het dus niet per individu. Dus dan krijg je wel een beetje huistuin en keuken dingetjes erin.
Ja.
En daar deed ik af en toe voor sommige mensen wat aanpassen. En dat was wel wat leuker was dat van de uiteindelijk hadden we er 12 overgehouden. Die zeiden van nou, dat gaat echt wel lukken. En hebben er 8 van hebben het er gehaald. Dus best goed.
Zo, en hoe vaak liepen ze dan in de week, als ik vragen mag?
Voor onder 3 uur 5 keer in de week.
Ja,
hoeveel was de omvang dan?
Dat durf ik echt niet te zeggen. Nee, ik tel geen kilometers. En dat is hetzelfde, je had net over 34 kilometer lopen. Ik laat ook geen duurtrainingen doen op afstand, maar op tijd. Dus ik zeg van, nou, je moet...
Waarom, als ik vraag mag?
Omdat je ziet heel vaak dat mensen denken, je hebt bijvoorbeeld net snel, je bent van Eindhoven bezig. En dan heb je bijvoorbeeld in Eindhoven heb je de road to Eindhoven. En dan kunnen mensen kunnen kiezen tussen, dan kunnen ze elke zoveel weken kunnen ze de afstand verhogen. Waar wij vaak zien, is dat mensen dan 3 weken daarvoor, 4 weken daarvoor, lopen ze 36 of 38 kilometer.
Ja.
En die gaat vaak heel erg goed. Dan hoor je heel vaak, ja, als ik toen doorgelopen had, had ik echt een briljante tijd gelopen. En op de dag zelf, dan gaat het helemaal mis. Maar dat komt omdat ze gewoon die marathon al een keer gelopen hebben en daarvan niet genoeg hersteld zijn.
Ja.
Dus ik ben meestal... ligt er ook aan wat iemand wil gaan lopen. Maar net voor onder de 3 uur laat ik mensen bijna nooit langer lopen als 3 uur. En ook in een iets rustigere intensiteit. En dan weet ik zo niet uit mijn hoofd hoeveel kilometer. Ja. Maar dat vind ik niet belangrijk.
Ja. Ja. Dit is voor mij al wel vernieuwend, moet ik zeggen.
Ja, voor ons is alles vernieuwend.
Ja.
Want ja, hoe lang is jouw voorbereiding geweest?
Ja, de specifieke voorbereiding na de vakantie, de 4 weken. Dus ik heb een keer inderdaad een 34er gelopen met jou, Patrick. Een keer 27 kilometer gelopen, maar wel relatief rustig.
Ja. Ja.
Maar ik heb niet op tijd gelopen, nee.
En de mensen die dan bij jou, die bij jouw groep hoorden, wat voor geschiedenis hadden die dan qua lopen? Waren dat allemaal wedstrijdlopers of marathonlopers of echt gewoon...
Nee, er waren een paar die debuut hebben gemaakt.
Ja.
Dus de insteek om mee te doen vond ik wel, je moest wel een 10 kilometer hebben kunnen lopen al onder de 40 minuten.
Ja.
Jij kwam al onder de 40 door in Tilburg.
Ja. Ja.
Dus dat moest wel een basis zijn. En je moest al wel een keer of 4 in de week lopen, zeg maar.
Ja.
Maar dat heeft uiteindelijk is een hele lange voorbereiding geweest. Want daar zijn wij toen vorig jaar juli mee begonnen. En uiteindelijk hebben die pas in april dit jaar de marathon gelopen.
Ja.
Waarom moet de voorwaarde dat je onder de 40, 10 kilometer onder de 40 minuten loopt? Is dat een vuistregel of zo?
Nee, het is geen vuistregel, maar je hebt een beetje van die rekensommetjes. Ik gebruik heel veel van Jack Daniels, niet te verwarren van de whisky.
Ja,
dat is een hele goede Amerikaanse coach en die heeft een calculator gemaakt waar ik heel veel mee werk. En dan krijg je ook een beetje die threshold kun je dan berekenen. En dan kun je gewoon een tijd in van een willekeurige afstand die je gelopen hebt invoeren. En dan kun je een beetje zien van, nou, wat zou ik dan op andere afstanden kunnen lopen? Als je daar natuurlijk voor gaat trainen. Dus het is niet zo van, ik doe een 1500 meter lopen en die vul ik in. En dan kan ik de marathon ook zo hard lopen. Want dan moet je natuurlijk iets anders voor gaan trainen. Maar vanuit de 10 kilometer op de halve marathon kun je wel een berekening maken waar je dan zou moeten kunnen lopen op een marathon. En als je dan onder de 3 uur wilt lopen, dan is het een beetje net onder de 40 minuten moet een bepaalde basis zijn dat je daar moet kunnen al in je moet hebben om die marathon.
En moet je die dan ook dus hetzelfde jaar gelopen hebben of maakt dat eigenlijk niet zoveel uit?
Nou ja, dat maakt natuurlijk wel veel uit. Er moet niet 10 jaar tussen zitten.
Ja. En 10 kilo zwaarder.
Ja, ik wil zeggen, het kan veel veranderd zijn.
Ja. Ik moet nou niet mijn calculator gaan invullen met mijn tijden van 22 jaar terug. En dan kan ik nu nog dit lopen.
Dat kan de calculator
moet wel een beetje een accurate tijd zijn. Ja. Dus soms doen we ook, we hebben met een paar mensen hebben gewoon een test laten doen. Dus gewoon zelf eigenlijk. Van nou, hè, dit kan. En dan tussentijds hebben we ook wat testjes gedaan.
Een Fiat-test of zo.
Nou, meestal laat ik ze een 5 of een 10 kilometer gewoon lopen.
Oh ja.
Gewoon een veldtest.
Ja.
Ja.
Ja. Oké.
Okay. Interessant.
Maar zo krijg je dus wel mensen die bij elkaar, semi bij elkaar passen, krijg je dus wel een mooie trainingsgroep van.
Ja, het was leuk. Je krijgt het eensgezinde en die deelden dan ook de dingen. En soms kwamen we ook samen. We kwamen uit heel Nederland. Dus het was een leuk project.
Ja.
Waren er nou ook specifieke dingen waar zij heel erg tegen aangelopen waren in dat voorbereidingstraject?
Ja, waar ik meestal hoorde van, vooraf heb ik dus heel veel individuen getraind of geadviseerd. En wat mij opviel was, het meest extreem was, daar is het eigenlijk een beetje mee begonnen dat ik af en toe wel een schema's maak. Het is niet dat ik een wereldcoach ben of zo hoor. Ik heb een beetje mijn dingetjes die ik her en der, en daar maak ik een mix van. Dat ik denk niet dat één ding alleen maar werkt. Ik kreeg op een gegeven moment de vraag van iemand die ik helemaal niet kende van, ik heb al 4 marathons gelopen en mijn snelste is 3:05. En het lukt mij gewoon niet om onder die 3 uur. En dat is echt mijn droom. En kun je mij daarmee helpen? Nou, dat kan ik wel proberen. Dus toen heb ik daar een beetje bekeken wat die jongen deed. Ik had die helemaal nog nooit gezien. En naar mijn inzicht deed hij gewoon veel te veel. Dus toen ben ik op een gegeven moment een beetje gaan werken. Ik denk dat dit het beste zou passen. Uit ervaring ook en wat je hoort en wat je leest. Ik hou het wel een beetje bij. En die kreeg ik deed dan elke keer 2 weken maken en dan kon ik dan weer bijstellen. Dus dat je niet een heel blok hebt van, raak je geblesseerd of een keer ziek, dat je dan weer alles opnieuw moet maken. Dus kon ik het elke keer of naar beneden of naar boven bijstellen. Eigenlijk elke keer kreeg ik te horen van, het is veel te weinig. Ik voel mij veel te fit. Ik ben helemaal niet moe. Probeer maar. Ik zeg, ik denk dat we op de goede weg zijn. Ja, die liep uiteindelijk toen in, zoek in Rotterdam leed, liep 2:48.
Zo.
Ja. En dus dat was echt wel extreem. Ook voor iemand die natuurlijk al 4-5 maanden zijn benen had. En toen ben ik dat meer gaan doen. En op een of andere manier de mix die ik maak voor de beesten. Kijk, je kunt er af en toe wel eens... dan heb ik het niet over een 2-0-1 lopen zoals een Kipchoge. Maar mensen die dus onder de 3 uur willen lopen of 2:45... blijkt dat wel heel erg goed te werken. En in de meeste gevallen krijg ik te horen van... het is eigenlijk niet zo zwaar als dat ik dacht... of het is niet zo zwaar als dat ik daarvoor altijd getraind heb. En ik denk dat dat hetgene is wat heel veel recreatievere lopers doen... dat die gewoon te hard trainen.
Ja.
En dus ook waarschijnlijk te veel kilometers willen maken. Te veel uren willen maken.
Ook dat, ja, ja.
En zit het met name dan in de belasting die je doet... maar ook nog in hetgene van wat je erbuiten doet. He, want ja, je zei eigenlijk van tevoren zelf... ik heb altijd heel veel meters gemaakt.
Ja.
Het enige verschil is dat je prof was. He, dat je daarbij niet andere dingen hoefde te doen.
Nee, ja, kijk, als jij natuurlijk gewoon een werkweek hebt van 40, 50 uur... of je staat de hele dag op de bouw te werken... dan is het natuurlijk onzin om te zeggen van... ja, nou moet je ook nog 7 keer in de week gaan trainen... als je daar de hele dag stenen hebt lopen sjouwen en
Ja, heel simpel.
Ja, dus daar moet je een beetje een weg in vinden. En dan is vaak een tikkeltje minder doen, in de meeste gevallen, is net hetgene wat juist het...
En doe je dan ook alleen vooral veel lopen of doe je dan ook veel andere sporten?
Nee, ik doe vooral lopen. Ja, dus mijn schema's die ik maak, die zijn wel allemaal loopgerelateerd, zeg maar.
Een stukje core stability?
Ja, zetten we wel in. We hebben met collega van jullie, dan in Tilburg... Een hele goede jongen, die heeft helemaal die deed elke 2 weken filmpjes opnemen. Werd steeds wat zwaarder. Dus daar hebben ze ook heel veel aan gehad. Ja.
Ja.
En fietsen als zo tussendoor, want het is gewoon minder belastend als hardlopen.
Ja, nee, dat hebben we niet gedaan. Ook in de vorige keer niet, maar dat is ook een goede... Als je de loopbelasting niet zo kunt opvoeren, of je merkt gewoon van nou, ik heb met die langere trainingen toch wel wat moeite. Dan kun je daar goed bij trainen met fietsen of aquajoggen.
Ja.
Dat zie je in de top nu ook. Hè? Dus ik denk dat je vroeger was fietsen voor lopers was echt not done. Dat kon niet, weet je wel. En voor fietsers was lopen ook niet goed. Hè? Ja, en zwemmen. Nee, zwemmen, dat mocht absoluut niet. Heb ik wel van Nico gehoord, mocht niet in de zwembad.
Ik mocht alleen maar fietsen.
Ja, en dat
kon ik alleen maar fietsen. Ja. Ik kon
daar
echt niks.
Daar zijn die inzichten natuurlijk nou ook wel weer heel anders. Ja. Dus je hebt veel meer wielrenners ook die er een beetje bij lopen. Een beetje als het seizoen voorbij is, een beetje bij zwemmen. En bij het lopen zie je dat ook steeds meer, dat echt goede atleten toch af en toe op de fiets pakken. Of de hersteltraining in plaats van het lopen. Hè, want het is natuurlijk belastend met die schokken.
Ja.
Dat ze dat op een alternatieve manier bijtrainen, waardoor je wel je vasculair systeem traint, maar even die schokbelasting wat minder pakt.
Ja, ik was zo straks in de pauze aan het vertellen dat ik het vooral mentaal eigenlijk heel moeilijk vind, die marathon. Ik vind het zo lang daar lopen.
42 kilometer.
Ja, en daar zat ik dus ook mee met die 10 miles. Ik liep, de bordje 2 kilometer kwam voorbij en ik was eigenlijk die marathon al van tellen van... Ja, nou moet ik er nog 40. En toen had ik er 4 gelopen. Ja, nou moet ik er nog 38. Dat gevoel had ik er vooral bij. Want het is gewoon een hele zware, lange slijtageslag, zeg maar.
Ja.
En ja, hoe ga je daarmee om? Hoe ga je er in je hoofd mee om?
De marathon is vooral ook een mentaal spel, denk ik. Ja. 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 Ja, hoe je daarmee omgaat... Ja, nou, eigenlijk ben ik niet de goede tafelgast voor jullie. Want ik had zelf... Ik vond de marathon ook niet leuk. Nog niet. Ik vind trainen tot 1,5 uur vind ik heel leuk om te doen. Als het daarboven komt, vond ik vroeger ook absoluut niet leuk. En de marathons die ik gelopen heb... Ik heb niet zo heel veel goede marathons gelopen. De meeste marathons gingen net verkeerd, zeg maar. Op een enkele na.
Hoeveel heb je er bij? Hoeveel ben je gestart? Weet je dat?
Gestart. Ik denk 15 of 16.
Hoeveel ben je er gefinished?
Met mijn langzame marathons erbij. Ja. Denk een marathon of 11, 12.
Oké.
Ja. Ja. Maar de marathons die ik goed heb gelopen, was ik eigenlijk op 30 kilometer zonder dat ik er erg in had. En de marathons dat het verkeerd gaat, dan ben je inderdaad bezig vanaf de eerste 5 of 10 kilometer van, oh shit, ik moet nog 32. Als je dat gaat doen, dan is het bijna niet te doen.
Ja.
Dus je moet eigenlijk gewoon lekker van, oh shit, ik ben al halverwege. Die eerste helft moet eigenlijk zo voorbij vliegen. En de keer dat ik Eindhoven gelopen, dat ik Nederlands kampioen ben geweest in Eindhoven, toen zat ik in één keer al op 30 zonder dat ik er erg in had. Dat is niet mijn snelste marathon geweest, maar wel de marathon waar ik eigenlijk de minste inzinking heb gehad, volgens mij. Ja.
Ja, die 34 kilometer die wij samen hebben gelopen, Patrick, dat voelt een beetje aan als dat ja, die Chinese watermarteling. Ken je dat?
Nee.
Dat je met je hoofd onder de kraan zit.
Oh, ja, ja.
Elke 2 seconden heel ritmisch valt er zo'n druppeltje zo op je voorhoofd. Mm. En op een gegeven moment, dat hou je heel lang vol. En net zoals hardlopen hou je ook lang vol. Maar op een gegeven moment word je eigenlijk een beetje krankzinnig van binnen. Hè? Je kunt je gedachten niet meer weer afleiden. En ja, het wordt langzaam eigenlijk steeds erger. En je wordt er eigenlijk langzaam krankzinnig van. En dat vind ik bij de hardlopen ook een beetje. Iedere keer die klappen op een gegeven moment, dat ritme, je kunt je gedachten er niet meer van afleiden. Het gaat pijn doen en ja, je komt eigenlijk een beetje in een negatief spiraal.
En hij heeft niet eens een marathon gelopen.
Vorige week moet hij zeggen, ik pak.
Alleen die 34 mee pek.
Ik ga er wel langs de kant staan, denk ik. Ja. Ja.
Moet je vooral een dag later hier op het werk komen kijken hoe die rondloopt.
Ja, en dat is ook waar ik een beetje mee zit, want ik weet gewoon dat ik gewoon ontzettend veel spierpijn ga hebben. Ja, je had er wel minder moeite mee, denk ik.
Ja, als ik jou was, Bart, zou ik die podcast met over focus nog een keertje gaan terugluisteren.
Oh ja, die we toen op.
Dus kijken dat je daar wat bruikbare tips uit kan halen.
Ja. Oké. Okay.
Om wat makkelijker je gedachten bij je taak te houden en niet zozeer bij alles wat er omheen gebeurt en wat pijn doet. Hè? Want dat is eigenlijk gewoon al een directe afleiding.
Ja, 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 maar moet je het niet eerst gewoon leuk vinden om zo lang te lopen?
Nee, een ervaren loper die vindt de marathon ook niet leuk. Ja. Dus weet je... Ja, weet je, ik denk dat het voor niemand leuk is, behalve voor Kipchoge, denk ik. Maar voor de rest, dat gaat er niemand van genieten.
Ah, jawel, jawel. Je hebt wel mensen die er echt van genieten. Regionaal maar ook toppers. Maar het ligt ook aan wat voor type lopen wij. Hey, ik was in mijn periode, ik was niet de marathonloper. Hè. Ik was 1,84. Ja. Dus voor een marathonloper echt wel lang. Ja, jij bent ook lang, maar jij bent tenger. Ik had spiermassa, dus ik woog in mijn topdagen 68. Dus voor een atleet best veel. Ik had een paar bovenbenen. Hè, dus ik zat veel meer eigenlijk in die... Nou ja, wat ik eigenlijk best kon, een half marathon. De meeste mensen die mijn bouw zagen, die zagen van... Je bent veel meer een 1500 meter loper. Alleen dat vond ik toen ik jong was niet zo leuk, want ik had die snelheid niet. Ik was te ongeduldig om dat te ontwikkelen. En toen ben ik heel snel naar de 5 en de 10 gegaan. En vanuit die 5 en 10 al heel snel naar de marathon. En de marathon eigenlijk gekozen. Wat sneller. Omdat de halve was wel een internationaal groot. Er was ook een kampioenschap op. Wereldkampioenschap. Dat 1 keer in de 2 jaar volgens mij gelopen werd. Maar het grote. Kijk, Olympische Spelen bijvoorbeeld. Ja, is de marathon. Je loopt of op de baan. 5 en 10. Nou, ik zat met mijn pezen toen al. En toen ben ik maar naar de marathon gegaan, want er is geen halve marathon op de Olympische Spelen. Dus dan ga je naar de marathon toe. Maar qua bouw en ik denk ook mijn energielevel, daar kun je een beetje trainen, maar er moet ook een beetje in je zitten volgens mij. Ja. De marathon was eigenlijk net niet mijn afstand.
Ja.
Ja, dus en dan is het, en ik had dus in de trainingen ook minder zin. Ik keek veel erger tegen zo'n...
Zoals Bach nu, hè?
Ja, zo'n 2 uur duurloop. Ik heb toen ik goed was nooit lang gelopen als 2 uur.
Ja.
Maar wel pittig. Die zondag, die 2 uur, daar keek ik tegenop. En dan moest ik van op een of andere manier ook veel langer van herstellen, had ik het idee. Als dat ik bijvoorbeeld een dinsdag training op de baan deed. En ik moest 10 keer 1000 meter lopen op bijna maximale 5 of 10 kilometer tempo.
Ja.
Daar vond ik leuke training om te doen. En terwijl dat eigenlijk qua intensiviteit veel meer schade. Maar dan was ik ook wel het gevoel altijd dat ik daar beter van herstelde. Dus die marathonafstand, die lag mij wel een beetje. Maar ik was geen marathonloper.
Ja.
En daar zit ook het verschil. Ik ken ook jongens nu, dat zijn echt marathonlopers. Micha Butter, die is gestopt. Hè? Die heeft zich echt goed kunnen ontwikkelen tot marathonloper. Dat is ook wat kleiner, wat lichter. Hoge pasfrequentie kon hij aanhouden. En die had een hele zuinige energieverbruik.
Is zo'n pas per...
Ja, pas natuurlijk. Ja, als je lang bent, dan ga je langere passen maken. Als je wat korter bent, kun je een veel hogere pasfrequentie...
Ja, maar is dat dan belangrijker om sneller te kunnen lopen?
Ja, zeker. Ja.
Oké.
Okay. Dus waarom dan?
Energie kost energie.
Oké. Okay. Gewoon de mate van impact van een grotere pas.
Ja. Okay. Lengte.
Ja. Oké. Okay. Ja.
Ja, jullie hebben nog kansen dan. Zowel Patrick als Theo.
Eigenlijk zou ik er heel geschikt voor zijn.
Ja.
Ik had alleen fysiek niet aan.
Ja, jij hebt ons eigenlijk weten te over te halen. Want, ja, want jij vindt het eigenlijk wel heel leuk.
Nou,
hè?
Serieus, ik zou dat heel graag willen.
Ja.
En dat mentale, wat je, oh jongen, ik zou je opvreten, jongen.
Ja, dat weet ik wel
dat
zeker.
Vind ik echt, ja, niet het zal sneller zo lopen, hè. Maar dat mentale vind ik fantastisch, jongen. Dat vind ik dan heel leuk om je niet anders een beetje gek te maken. Omdat ik eigenlijk, klinkt misschien stom, heel goed weet wat kan. Maar ook precies, ik doe niet voor niks niet mee, maar ook weet dus wat ik niet kan.
Ja.
En dan ben ik ook tegenwoordig oud genoeg, denk ik, om te bepalen dat ik dat mag beslissen. Maar dat zou ik wel heel leuk vinden. Ja, ik vind het nog steeds. Ik heb het dus één keer gedaan in New York. Fantastische ervaring. Tenminste, de happening dat ik daar was, niet het lopen zelf. Eerste 25 kilometer ging prima. Ik was vertrokken op een tijd van 3:20, wat voor mij appeltje eitje zou moeten zijn qua fysiek. Cardiovasculair. Alleen, ik kreeg een runnersnier al tijdens het lopen. Die had ik eigenlijk van tevoren al opgelopen. En toen ben ik als domoor een keertje gestopt. Nou, ik kon daarna mijn knie niet meer strekken en buigen. Ik heb heel die tijd heb ik doorgelopen. Ik heb op een gegeven moment voor Central Park een kwartier langs de kant gelegen. En ik kwam, ik redde het net niet binnen de 4 uur. Maar mijn knapste prestatie was dat ik überhaupt nog over de finish kwam.
Ja, zeker. Ja.
Nou ja, echt jongen, ik kon helemaal niks meer. Nee. Ik heb daarna ben zo geblesseerd geweest dat ik een half jaar niet meer kon lopen. Ja. Maar ik zou het zo willen doen over een week. Ja, nee, daar zou ik echt zin in hebben.
Ja, ja, heel mooi. Ja, volgende week dan ga ik...
Ja.
Je weet ook als geen ander dat ik een week dan ga ik me eigenlijk helemaal oppeppen. Dus dan heb ik goede benen. Dan visualiseer ik mezelf goede benen aan, zo moet ik eigenlijk zeggen. Dus dan ben ik helemaal strijdvaardig volgende week. Maar op dit moment dan...
Is een marathon wel lang. Dat denk ik wel.
Een
marathon is ook wel... Je krijgt gewoon 20 keer die stem, die andere stem van ja, ik weet niet wat dit het wel waard is.
Ik kan nog wel eigenlijk een belangrijke vraag. Hoe doe je dat met water? Want drink jij dan uit die bekertjes die langs de kant staan?
Nee, wij hadden altijd de bidons langs de kant staan. Die werden aangegeven. Ze konden ons eigen drinken inleveren.
Ja.
Dat was dan een privilege als je topper was. wat wij meestal zeggen tegen de recreatieve lopen, van ja, of je moet het zelf meenemen. Nou is Eindhoven wel een parcours. Jij loopt niet, dus ik vind eigenlijk dat jij je moet opofferen, dat jij de water draagt.
Nou, ik heb dat eerst wel voor anderen gedaan. Ja, ik heb dat zelf voor mijn vrouw, die heeft 11 marathons gelopen. Meestal deed ik dat altijd. Ja,
ja, je kunt Eindhoven kun je heel goed mee fietsen langs parcours.
Ja,
dus heel vrij,
ik weet het allemaal.
En in Rotterdam was er ook, mensen kunnen heel goed met de metro. Dus
en dat mag ook gewoon, je mag gewoon mee fietsen.
Ja, officieel mag je, officieel mag je niet een... je mag geen drinken aanbieden, maar dat geldt voor de toppers. Kijk, als wij bij de drankpost komen, dan mogen wij niet buiten dat gebied, zeg maar, een bidon aannemen, officieel dan, hè, van iemand anders of buiten een bepaald gebied. Maar kijk, als jij 3 uur of 3 uur en een kwartier of 2:55 gaat lopen, dan zal niemand gaan zeggen, ja, jij hebt die bidon van de fietser aangenomen.
Nee. Maar jullie zouden bij wijze van spreken getest kunnen worden, out of competition of op dopingcontrole kunnen krijgen. En dat is bij jou niet, Bart. Hè? Je bent geen wedstrijdloper. Nee. Maar ik heb dat met de fiets een aantal keren zo gedaan, zo voor Sanne. Nul problemen. Appeltje, eitje. Ja. Ik had een wielrenfiets achter in de auto en ik was perfecte verzorger. Maar waarom zou ik dat nou niet doen? Is in de zin van, ja, dan maak ik het jullie wel heel makkelijk natuurlijk. Hè? Want kijk, dat moet mijn voordeel straks zijn. Als ik dan zelf ga lopen, als ik loop, weet ik zeker dat ik er iemand heb. Ja, dat weet ik gewoon zeker. Want dat heb ik als eerste geregeld dan. Maar ik zal er toch over nadenken.
Ik heb gewoon een belt. En daar denk ik dat ik toch gewoon...
dat kan ook. Dus
daar kun je wel goed mee lopen, toch?
Ja, wel. Kun je goed mee rennen.
Maar heb je dan een bepaalde type die dan juist goed zijn? Of
ja, ik heb zo'n... het is gewoon een elastische belt, als het ware. Met zakken erin. Er
zitten allemaal flesjes in.
Nee,
toch?
Geen flesjes. Het zijn van die...
Challenges.
Ja, een soort van gelletjes die je zelf kunt vullen.
Oh.
250 milliliter is dat. En dat zijn zakjes, dus die stop je in je mond. En dan, net zoals bij een bidon, dan knijp je erin en je knijpt in dat zakje.
Dan komt je in je mond en moet je de bek spoelen. Of gewoon doorslikken.
Ja, doorslikken.
Ja, 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 want je hebt daar weer verschillende. Je hebt, je hebt van die gel dingetjes waar je bij moet drinken. Je hebt die vloeibaar zijn.
Nee, dit is gewoon die
zak water.
Dit is gewoon de energiedrank die ik ernaar is op. Okay. En dan neem ik ook gewoon gelletjes in die belt. Ja. In ieder geval, dat was mijn strategie.
We zitten dan wel in een tijd van 3 uur dat je inderdaad wel flink moet aanvullen. Hè, want dan loop je de snelle tijd van,
je moet drinken.
Van 2:10. Ja, dan heb je wel wat vocht nodig. Maar dan zit je, hè, als je je koolhydraten een klein beetje goed gestapeld hebt en een klein beetje tot je genomen, kun je in heel eind komen. Maar als je richting 2:45, 3 uur loopt, dan moet je echt wat aan gaan vullen. Ja. Anders ben je het haasje.
Anders ben je het haasje.
Hoe, ga jij, hoe ga jij dat doen trouwens, Patrick?
Nou, ik heb mijn ouders al weten te strikken, dus kijk, die gaan langs de kant staan.
Ja, kijk, uiteindelijk is het al voor jou geregeld. En dan moet je alleen ervoor zorgen, Bart, dat je niet ver achter loopt. Want dan zijn zijn ouders weg.
Ja, ja, ja.
Dus dat is een straf als je te ver van achter loopt.
Ja, of een straf als ik ervoor loop. Want daar geven ze ook niks aan natuurlijk. Dus dan ben ik afhankelijk van.
Ja.
Van zijn support.
Ik weet wel één ding. Ik heb het toen een paar keer gezien met zo'n marathon. En op een gegeven moment heb je... Jij bent pacer. Dus dan op een gegeven moment heb je dan iemand die daar met zo'n bordje op zo'n dingetje loopt. En dan lopen er dan, weet ik veel, 50 of 100 lopen erbij. Maar als jij daar achter in die groep loopt en je komt zo'n waterpost. Succes ermee,
ja.
Hè?
Ja.
Want dan sta je dus gewoon stil, hè? Ja. Dus je moet wel tactisch nadenken waar je gaat lopen. Hè? Een klein beetje ervoor, hè? Toch?
Ja, en sowieso dus ook geen drinken aanpakken bij de post. Maar ervoor of erna.
Ja, nou ja, je kunt best daar... Als je de andere jou niet storen kan, dan best. Kun je best pakken. Als je de dorslesser of wat er ook staat gewend bent. Anders krijg je wel last van je maag.
Nou, ik heb laatst met die 25 kilometer wedstrijd gehad. De eerste keer dat ik probeerde met plastic bekertje, maar daar zat dus ook sportdrank in. Nou, ik had gelijk op mijn ogen zitten.
Ja.
Dat ga ik sowieso niet doen. Dus ik neem gewoon lekker bidonnetjes mee. Dat is veel handiger.
Grote slokken of kleine slokken?
Kleine slokjes.
Kleine slokjes.
Ja, en verdelen over een afstand.
Ja, dus je neemt je bidon dan eventjes
dus
mee?
Ja, als je bidon meeneemt, dus nooit heel veel in één keer. Dus kleinere slokken en vaak hou je die bidon even een meter of 400 bij, 300. Dus een dikke minuut hadden wij het dan in onze hand dat je kleinere hoeveelheden pakte, zeg maar.
Ja.
Niet in één keer hele scheuten komt in je maag en dan kan die maag niet aan. Dus er waren vaak kleinere hoeveelheden. Dus je had wel een bepaalde hoeveelheid in de bidon dat je weg wilde drinken.
Ja.
Elke 5 kilometer hadden wij.
Ja.
Dus daar moest je dan wel op hebben.
En zat daar ook de voeding dan eigenlijk meteen bij in? Was het dan of nam je toch iets van de gelletjes of dat soort dingetje?
Wij niet.
Nee.
Gewoon water.
Ik heb mijn eerste 2 marathons, dan zijn mijn snelste gewoon op spaarblauw gelopen.
Ja.
Dat gelooft niemand echt. Ja, ja, ik heb mijn debuut was in Marwijk zei, toen wij hadden die gelletjes niet, die ze tegenwoordig wel hebben. Ja. En toen er net was, die gelletjes, was ook allemaal nog een beetje zoet en plak en drinken.
Ja.
En dat is nou echt wel een heel stuk beter. En, dus wij hadden alleen een beetje die isotone dranken.
Ja.
En toen ik mijn eerste marathon, weet ik nog goed, ik was bleu en... ik had de eerste 2 keer zo'n wat langere loop gedaan van 2 uur. En had ik wat van dat Isostar of zo had je toen nog. Dextran.
Ja.
En ik kreeg echt last van mijn buik. Dus in plaats van dat ik dan naar de finish kon lopen, moest ik naar de
WC.
Play.
Ja.
Dus ik dacht, nou, dat moet ik niet doen. En met water, dat ging goed. Dus ik had... ik weet nog goed dat Gerard Nijboer was onze bondscoach destijds. En dat hij in Rotterdam onze bidons in moest leveren, 's morgens vroeg. En ik stond daar met die dingen, met van die... het was geen spaarblauw, het waren van die kartonnen pakken Barle Duc die ik bij had. Want Rotterdam heeft ander water als hier in de Brabant.
Ja.
Dus ik moet daar geen leidingwater, wat ik hier gewoon wel doe, in Tilburg.
Ja.
Dus ik had die pakken bij en ik was die bidonnetje zo lekker aan het vullen. Van nou, zoveel moet ik ongeveer per 5... En 5 kilometer aan vocht pakken. En stond zo te kijken, wat heb je nou in je bidon zitten? Zei, ja, water. Hij zei, maar wat nog meer dan? Zei, ja, niks. En die zei eigenlijk van, ja, dat kan niet. Je moet er wel iets in doen. Zei, ja, maar ik heb dat 2 keer geprobeerd. Zei, ik moet gigantisch naar de wc.
Ja.
Dus ik heb toen mijn eerste op water gelopen en mijn tweede ook. En toen ben ik een beetje met sportarts en zo. We hadden toen Peter Vergouwen, die was toen sportarts van het NOC-NSF. En ook was ook verbonden aan de Atletiekunie.
Ja.
een beetje gaan experimenteren. Maar ik kon daar niet goed tegen. Ik had best een gevoelige maag. Zo. Hadden we op een gegeven moment dat Phantom Malt. Ik weet niet of jij dat kent.
Ja,
een heel klein beetje. Dat was neutraal. Er zat geen smaak aan. En dat ging op zich nog wel, zeg maar. Maar ik heb ook wel eens gehad dat ik wel het probeerde. Van, het moest, weet je wel. Dat op een gegeven moment zit het in je hoofd. Van, ik moet dat doen. Want dat doet iedereen nu. En ik heb ook een paar keer gehad dat de plaats van de finish, dat ik inderdaad beland op bij iemand op de toilet. Of onder een viaduct een keer gezeten, dat het vol in beeld was bij de NOS.
Ja. Die beelden zijn vast nog op YouTube wel te vinden.
Ga ik vanavond zoeken.
Ja, ik heb één keer was echt onder een viaduct. En ik weet dat je vroeger heb je spijkers met koppen gehad met Jack Spijkerman.
Ja,
daar ben ik een paar keer, want er werd op een gegeven moment herhaald. Dus ben ik een paar keer herhaald. En dat ging niet eens over mij, maar op een gegeven moment, ik kon gewoon echt niet meer. En dat was in Krooswijk in Rotterdam. En ik ben naar een man gegaan van, woont u hier? Ik moet naar de wc. En er was natuurlijk live uitzending op NOS. Dus die mevrouw die komt in het huis uit van, naar die man van, jij bent op televisie. En die loopt zijn huis uit, maar dat was live. Dus hij was niet op tv. Dus dat is toen een paar keer ook bij Jack Spijkerman, dat ik bij die man binnenliep en dat hij dus achteraan om naar de tv te kijken. Wel, minder leuk, maar op dat moment kun je daar nou
achteraf nu
wel om lachen.
Ja, snap.
Heb je kinderen dat filmpje ook al gezien?
Nee. Ik heb het wel eens een keer verteld aan tafel, zeg maar, wat er allemaal mis kan gaan.
Oké.
Ja.
Hey, en hoe doe je dat met voeding dan? De avond van tevoren of de ochtend, wat eet je dan?
Nou, dat extreme stapelen wat ze vroeger deden, dat is een beetje uit. Dat is ook wel uit onderzoeken dat je maar een bepaalde aantal koolhydraten natuurlijk kunt opnemen. Dus wat ze vroeger deden was, dan zat je de week voor de marathon en dan gingen mensen gigantisch veel vreten. Zoveel dat je daar ook allemaal last van krijgt en ook zwaarder wordt. Je doet ook vocht vasthouden. Ja. En dat was eigenlijk in onze periode al dat minder was. Dus een normaal mensenlichaam, als je gewoon gezond bent en normale spijsvertering hebt en geen energieproblemen, dan kun jij als jij gewoon normaal eet, kun je eigenlijk 25 kilometer hardlopen. Dus voor de meeste mensen, als je getraind bent, geen probleem. Daar heb je eigenlijk niet heel veel extra voor nodig. Als je dan de dags van tevoren een beetje meer koolhydraten gaat nemen, verdeeld over de dag en wat meer vocht, dan zit je eigenlijk al goed met een normaal ontbijt, een licht ontbijt. En dan is het inderdaad het vullen tijdens het lopen. En als je 3 uur gaat lopen, dan moet je op tijd zorgen dat die tank vol blijft. Dus je moet eigenlijk gewoon elk half uur moet je iets gaan nemen dat je genoeg energie bijvoorbeeld. En dat
Ieder half uur.
Ongeveer.
Dat is veel.
Ja.
En iets vast? Of mag dat ook...
Nee, dat zijn die cellen. Nee, geen vaste dingen.
Ja, maar als je een celletje eet, ieder half uur, dan draai je mijn maag ook wel om, hoor.
Ja, maar daarom moet je dat trainen, Bart.
Dan moet je trainen.
Daar hadden we het dus over. Dan moet je dus leren.
Moet
dat
moet je
vaker doen tijdens het trainen.
Eigenlijk moet je dat continu doen.
Ja.
Dus dat zijn ook de jongens die ik in het verleden en afgelopen jaar geholpen heb. Van, je kunt niet snel genoeg beginnen... Ja. Met het leren drinken. Want drinken is ook moeilijk. Als jij aan het lopen bent en ga maar eens dan drinken, dan gaat klotsen. Dus dat is iets waar je lichaam wel een beetje op getraind kan worden. En die gelletjes, die werken goed. Daar krijg je en je herstelt sneller, maar ook om dan door te kunnen lopen op een gegeven moment. Het wordt altijd zwaar. Ja, dat, ja. Ik ga niet zeggen, dan heb je de hersen gepland. Maar na 30 weet niemand hoe het gaat.
Ja.
En dan wordt altijd het moment dat het heel erg zwaar. Alleen door dat goed op peil te houden, kun je dat een beetje uitstellen.
Ja. Dus waar nu natuurlijk bij het fietsen natuurlijk ontzettend veel, misschien wel wat langer aan inspanning, maar ontzettend veel aandacht aan is natuurlijk. Hè, dat je 60 tot 90
koolhydraten
naar binnen kunt werken. Maar dat moet je dus gaan leren.
Ja.
En zeker bij het... Ja, bij het fietsen is dat natuurlijk al super intensief. Maar bij het hardlopen zijn er zoveel meer spieren actief. Ook vanuit de maag. En dat blijft maar op en neer gaan.
Het is enorm lastig, lijkt me. Op fiets is veel makkelijker eten.
Ja, ja.
En binnen te houden. Omdat je dus inderdaad die schokbelasting hebt. Dus bij het lopen is dat weer veel moeilijker.
Ja, ja.
Dus heb je niet getraind? Heb je daar niet op?
Hij heeft één training gehad.
Een week.
Hij heeft nog een training gehad. Ik denk 1 of 2 waar hij misschien niet wel een jelletje naar binnen heeft gewerkt. Dus hij heeft getraind, vind ik dan.
Maar
dat is wel gewoon een risico.
Als je het goed had willen doen, je hebt natuurlijk een vrij korte voorbereiding na de vakantie. Je hebt 4 weken. Had je eigenlijk daarvoor, je had al iets meer moeten doen, denk ik. Maar goed.
Ze zijn een beetje eigenwijs.
Dat was het ding waar je vanaf toen had je eigenlijk elk weekend, als je een run deed, had je gewoon moeten gaan oefenen met die challenges.
Je begeleidt ook nog mensen naar Amsterdam toe?
Ja, ik heb een paar mensen aan.
Ik moet zeggen, één week later.
Ik heb in Eindhoven heb ik twee jongens die schema van ons gevolgd hebben. Die hebben eentje die heeft ook in Rotterdam al onder de drie uur gelopen. En die heeft ook een triathlon gedaan. Dus die wil in Eindhoven weer onder de drie uur. En dan heb ik een aantal mensen in Amsterdam lopen, ja.
Ja, ja.
Ja.
Ja, misschien voor volgend jaar dan.
Maar ik moet eigenlijk iets bekennen, hè. Ik had eigenlijk een wapen. Ik had eigenlijk een wapen die andere jongens natuurlijk niet hadden.
Nou komt
ik
het.
Ik had schoenen gekocht, Craig. Weet je wel, ik had ze natuurlijk gekocht, hè. Ja, dat snap je natuurlijk
ja,
wel.
Ja,
hè?
Die stonden in de kast.
Die stonden in de kast en de kast speciaal, want je mocht er natuurlijk niet te veel mee lopen. Af en toe had ik ze gebruikt om dan toch op te lopen voor mijn gevoel en vooral voor mijn hoofd. Dus ik dacht, daar ga ik het mee maken, daar ga ik het verschil mee maken. Maar goed, nou mag ik het bij vertellen, want ik loop toch niet. Ze blijven nog een half jaar in de kast staan voordat ik uiteindelijk weer het wel ga doen. Maar maakt daar nou zoveel verschil uit, zo'n carbonzool in zo'n schoen?
Ja, dat scheelt heel veel.
Ja.
Als je snel genoeg kunt lopen.
Ja, want daar had ik het met Patrick
over. Die fout die wordt wel eens gemaakt.
Hoe snel moet je dan lopen?
Ja, je moet eigenlijk, wil je er effect van hebben, moet je 13 per uur of sneller kunnen lopen.
Oh, dat is ook kunnen.
Dat is, je moet bepaalde druk opzetten en een bepaalde snelheid.
Maar moet je dan per se ook echt op je voorvoet landen of op je juiste?
Nee, je moet op je midvoet kunnen landen. Dus als jij een haklander bent, dan werkt al iets minder. Want de zool staat iets hoger van de grond. Ze heeft iets meer zool. En de zool is van een bepaald schuim gemaakt.
Ja.
Dat heel erg zacht is. En de combinatie, dus het is niet zozeer alleen die carbonplaat die daarin zit, die zorgt voor wat meer snelheid. Maar het is de combinatie van een bepaalde hardheid van het schuim, dat een beetje inzakt. En dan die plaat die dan weer terugveert. En die zorgen voor het effect, zorgen dan voor dat jij dus een x-aantal seconden per kilometer veel makkelijker hard kunt lopen.
Ja.
En dat wordt wel eens vergeten, want als je dus een haklander bent, of je hebt mensen die gigantisch proneren, dan kan zo'n schoen juist averechts gaan werken op een gegeven moment. Dus die zijn zo zacht dat als jij naar binnen kantelt, dat je ook echt naast je schoenen gaat staan.
Ja.
En naar mijn inzien heeft dan zo'n schoen na 20 kilometer niet zo heel veel effect meer. Ja, dan gaat het eerder negatief werken.
Omdat je dan beter aan steun kan gebruiken.
Dus je moet een redelijk goede loopstijl hebben. En een bepaalde snelheid al van jezelf kunnen inzetten. Ja, en eigenlijk moet je ook nog eens, om het juiste effect te hebben, heb ik gehoord van een aantal managers, moet je ook een bepaalde druk op die voorvoet kunnen zetten, dat die plaat echt een beetje in gaat drukken. Dus als je gaat verslappen en je doet dat minder, dan is het effect ook wat minder groot. Maar op een marathon, dat is echt geen onzin. Dat hoort bij sport. Ja. Dat scheelt in de top 4 minuten op een marathon. Zo. Scheelt een minuut op een 10 kilometer.
Ja.
Dus als jij die schoen afgelopen weekend had gehad, had je misschien net onder het uur kunnen lopen.
Ik ben wel een echte voorvoetlander. Dus ik land echt middenvoet, voorvoet land ik wel.
Ja, maar je hebt absoluut geen neutrale looptijd.
Dat is waar.
Nee, want als en je hij is een goede koper rotzak.
Ik proneer wel heel erg. Ja. Of supineer. Ik supineer, dus ik heb een pronatieblok nodig.
Pronatieblokje, ja. Dus dan zal het effect iets minder. Ik weet nog dat ik heb toen een paar van een bepaald merk gehad, waar ik heel lang voor heb mogen lopen. En ik kwam daar binnen en zei, zo onzin joh, die schoenen. Dat die Kipchoge had net onder 2 uur gelopen. Hij zei, het scheelt echt veel. En ik geloof er echt niet in. Hè. Dus het is niet zo van, ik had echt zoiets van, die gast, welke schoenen die ook aandoet, die loopt daar toch wel hard op. En ik had niet eens die hele snelle, je hebt nog eentje onder.
Ja.
Hij scheelde bij mij echt gewoon 5 tot 6 seconden per kilometer. Dat ik gewoon makkelijker handloop. Ja. Daarnaast, je herstel naar de rand is echt mega snel. Dus je spierschade is een stuk minder.
Ja.
Dus je hebt heel veel marathonlopers nu. Die zeggen, ik heb die marathon. Wij konden een week lang de trap niet af. Dan moesten we achter tevoren.
Ja.
Je op die schoen lopen. Ik heb na 2 dagen heb ik gewoon bijna het gevoel dat ik niks gedaan heb.
Ja.
Het is echt bizar. Het is echt wel een hele ontwikkeling.
Ja.
Eerst had je één merk die echt bovenaan stond. Tegenwoordig heb je merken die daar bij in de buurt komen of net zo goed of misschien nog wel beter zijn, zeg maar. Nou, dat scheelt veel. Ja.
Heb jij die schoenen, Patrick?
Nee, ik heb alleen een wedstrijdschoen waar een carbonplaat in zit, maar die gebruik ik alleen voor 10 kilometer wedstrijden.
Ja, ja.
Nou, daar kun je ook een maand om mee lopen.
En adviseer je ons om voor volgende week nog te kopen zulke schoenen? Of is dat toch te laat?
Ja, dat is veel te laat. Nee, dan moet je daar een paar keer gevoeld hebben. Je moet er ook niet te veel op trainen, wat je zegt. Maar je moet wel dat gevoel een beetje hebben waar je op loopt. En ja. Die schoenen gaan ook niet lang mee. Ja. Levensduur is uit mijn hoofd 450 kilometer.
Oh, dat is inderdaad 450
kilometer zijn rete duur. Dus ja. 250 euro, 300 euro als je de goede hebt. Wat de meesten doen is dat ze één keer in de week een bepaalde training erop doen. Dat ze wel even het gevoel hebben van hoe hoog sta ik, hoe is die foam, dat je lichaam, je voeten daar elkaar aan wennen.
Het is wel anders lopen.
Ja, en voor de rest zet je die dingen eigenlijk in de kast.
Die dingen gewoon in de kast aan, Theo.
Ja, en ik heb er dus ook gewoon op deze manier mee gelopen. Dus ja, ik was er echt mee bezig om dat voor elkaar te krijgen. Maar helaas, ik heb de zwakkere val als eerste, dat ben ik. Maar ik had er wel over nagedacht.
Hij is echt wielrenner. Hij is al van die kleine details.
Maar daarom heb ik deze schoenen gekocht. Maar Kayano.
Kayano. Dat is wat zwaardere schoen.
Oké.
Maar wat voor want je hebt de winkel. Wat voor hardloopschoenen verkoop je nu dan het meeste? Wat is op dit moment gangbaar onder?
Nou ja, ik verkoop, als ik bij een publiek zie wat bij mij komt. En op een of andere manier komen bij mij niet zo mega veel wedstrijdatleten. Dus die groep wordt denk ik ook steeds kleiner. Ja. De top wordt beter, maar het middenstuk wordt steeds smaller. Ik verkoop gewoon de gewone stabielere, neutrale of licht antiponerende schoenen, zeg maar. Dat is gewoon de markt. Zo'n carbon schoen heb ik af en toe tussen staan, maar dat is voor zo'n klein publiek weggelegd. Dat is niet eens waard om het te hebben staan. Ja. Ik weet wel toen dat net in was, dus dat is eind 2019, toen hadden wij bepaalde merken, nou de kon je ze maar als warme broodjes van de toonbank. Was echt bizar hoeveel vragen we daar over hadden. Van, kom voor zijn schoen, kom voor zijn schoen.
Ja.
En daar ben ik misschien ook te eerlijk. Dus ik heb, meestal zeg ik van, weet je, dat moet je gewoon echt niet doen. Want dat is niet oneerbiedig, maar het voegt niks toe. Dus je doet een hele hoop geld uitgeven, terwijl je niet het doelgroep bent waar die schoen voor gemaakt is.
Ja.
En dat wordt heel vaak vergeten. En dan moet natuurlijk altijd nog getraind worden. Hè? Dus mensen hebben ook zo, ga die schoenen hoef ik binnen te doen. Nee, je moet ook nog trainen. Dus het heeft effect, maar er moet nog wel iets gedaan worden. En het is een heel kleine groep waar zo'n schoen voor geschikt is.
Ja, voor mij dus. Ja. Nee, maar het is wel, je bent wel eerlijk en ik denk helemaal dat het zo is.
Ah, die jongens die onder de 3 uur kunnen lopen, daar werkt ze gewoon fantastisch mee. Daar is in Rotterdam zie je in die groep. Ik heb dit jaar met een paar die vrienden van mij gelopen of die kennis van mij een paar meegelopen. En dan zie je bijna alleen maar die schoenen op dit moment. Ja. Ja.
En het is natuurlijk ook wel relatief, hè? Want ik zou niet zomaar 300 euro voor een schoen uitgeven. Aan de andere kant, weet je wat een fiets kost? Dan gaan we praten over 10.000 euro voor een fietsje. Maar een gemiddelde hardloper zou geen 250 euro voor zijn schoen uit willen geven waar hij een marathon op wil lopen voor dat jaar. Dus ja, het is natuurlijk dan ook wel relatief.
Ja, maar fietsen zijn een ander publiek.
Ja, is het zo?
Ja, fietsen zijn echt een heel ander publiek. Ja,
ik zit nog niet in de hardloopscene, maar... Ik zou mijn eigen daar niet druk over maken,
Als wij mensen hebben die inderdaad in de winkel krijgen, die er ook bij fietsen of fanatiek fietsen, die doen veel, die hebben over prijzen of zelfs met kleding.
Ja.
Maar weet je, die kijken daar niet van op. Maar dat komt ook omdat de fiets gaat gauw, 10.000 vind ik dan heel veel. Maar
een beetje
goede fiets. Ik zie mijn vrouw fiets nu veel, doet dat gravelbiken. Ja. Onder de 2.000 euro kun je bijna niet slagen. Als je een beetje goed spul wilt hebben, toch?
Ja. Nou ja, als je wat echt, het is schrikbarend omhoog gegaan. We praten over echt heel veel geld.
Ja.
Dus dan valt zo'n schoen nog relatief mee. Al begrijp ik in ieder geval dat het voor een bepaalde doelgroep wel of niet geschikt is. Dingen. Maar ja, goed, dat was mijn troef. Dus die heb ik helaas Wil iemand ze van mij kopen? Dan mag ook voor jullie.
Dan moet ik voor de tenen eraf knippen, denk ik.
Ja,
ja, daar moet je slippers van maken.
Waren voor Rotterdam, hè? Rotterdam.
Ja, ik ben ja, zeker waar nog wel.
Ja, ja, maar die zijn toch maar beperkt houdbaar, hoor. Die moeten eigenlijk in de koelkast.
Hè? Nee, nee.
Moet je af en toe een keer omdraaien. Anders
ik
dan
heb, by the way, ik heb een probleem. En eigenlijk misschien kan ik er wel iemand bij helpen, eigenlijk. Want ik heb dus een startnummer, die gaat mij thuis gestuurd worden. Die is betaald en wel, maar...
Ja, je had nog een andere levensverzekering genomen.
Ja, die had ik nog genomen, maar ik was 3 dagen te laat. En dat ging hem dus niet meer worden, blijkbaar. Maar ik heb nog een ticket liggen. Dus Greg, als ik jou kan overhalen, mag jij ook zomaar met mijn naam prijken om in de Eindhovense Marathon te lopen. Als je echt, als je echt wil, dan mag dat toch?
Op je borst.
Dan mag dat hoor, maar ik heb, je mag hem gratis van me hebben.
Ja, daar sla ik af.
Ja. Nou, maar gaat, als je een team in je omgeving weet, dan weet ik nog
zal,
wel...
Ik zal het navragen. Ja. Nee, ik ben niet goed genoeg getraind om de marathon...
Hij zelf is niet goed genoeg getraind. Nee, dit klinkt me als muziek in de oren in dit geval. Ja. Want Patrick is wel goed. Die is beter getraind en die heeft een achtergrond van heel veel voetbal. En die loopt wel echt makkelijk. Bij Bart, ja, daar heb ik toch mijn twijfels. Maar goed, ik zal hem deze week niet te veel gaan pesten.
Het is een testcase van afgelopen weekend. Was niet verkeerd hoor. 1-2 lopen. Ja. 17 graden was het. Was,
ja. Ja, maar hij kan het wel. Alleen hij moet een beetje in zichzelf geloven. En ik vind het leuk om te pesten. en het liefst heb ik dat hij... Want ik na New York... Ik heb gewoon 4 dagen achterwaarts inderdaad de trap afgelopen. Ja. En plassen was niet fijn hoor. Of gaan zitten op de wc. Want de vraag is hoe ik er vanaf kwam of erop kwam. Ja. Maar
New York is ook wel zwaar. Want je hebt die brug. Ja. Hè? En vooral dan naar beneden lopen, dat is echt...
Ja, ja, was echt killing. Ja, ja. En ik liep natuurlijk nooit op en af. Dus het begon al meteen met die eerste brug. Hè? Dat was echt een ding. Ik werd er alle kanten ingehaald. Ik vond het sowieso wel frappant. Hè? Kijk, ik dacht vroeger dat ik best wel goed kon fietsen. Hè? En dat kon toen ook best wel. Maar er zijn zoveel vrouwen die zo goed kunnen lopen. Dat is echt bizar. Die lopen er veel, want hey, jullie willen dan 3 uur lopen of iets eronder. Maar om jullie heen gaan jullie echt nog best wel veel vrouwen zien die zo hard kunnen lopen. Dat is, en dat is echt super knap, man.
Ja, heel knap.
Ik wist niet dat niveau zo goed was. Niet normaal.
Er zijn steeds meer. Ja. Steeds meer dames die onder de 3 uur kunnen lopen in Nederland ook.
Ja.
Ja.
Ik heb eigenlijk nog een vraagje voor de laatste week. Wat geef je ons nog als tip mee wat we wel of vooral eigenlijk niet moeten gaan doen?
Je moet...
Dan moeten we verwaken. Wat zijn nou de valkuilen om nou in te stappen?
Niet veel meer gaan trainen. Dus vooral focus op herstel en rusten. Dus ik zou komende zondag, een week ervoor, nog even een pittig trainingje doen.
En wat is een pittig trainingje?
Dat kan verschillende dingen. Je moet geen lange duurloop meer gaan doen. Dat is één ding, dat moet je echt niet doen. Maar je kunt wel een harde 10 mijl doen, wat je afgelopen week hebt gedaan, nog een keer. Dan doe je eventjes ook je glycogene aan spreken. En als je dan gaat herstellen, dan krijg je die compensatie. Dus er werd vroeger ook veel gedaan. De week daarvoor werd er nog even goed gas gegeven, even een andere motor of een ander energiesysteem en dan uitrusten. Dan krijg je een beetje die piek.
Die supercompensatie.
Ja, en de rest van de week is het gewoon herstellen.
Ja, rusten. Dus zou je dan zeggen fietsen? Juist fietsen gewoon om toch even die prikkel te krijgen.
Als je er sowieso bij gefietst hebt, kun je er lekker bij fietsen, blijven lopen. Als je nooit op de fiets zit, niet. Dus dan moet je niet in één keer gaan fietsen. Vanaf vrijdagavond, zaterdag gewoon een klein beetje meer koolhydraten eten. Dat zijn eigenlijk de dingen die je het beste kunt doen.
Een zak chips. Speciaal biertje.
Zak chips.
Ja. Even zo'n sixpack. en voor de rest niet te veel gekke dingen doen. En ook niet te veel afwijken van wat je normaal doet. Dan zie je ook heel veel. Dan gaan mensen aan in één keer allemaal rare fratsen. Dan gaan ze in één keer elke avond om 9 uur naar het bed of zo. Weet je wel. Dat moet je allemaal niet doen. Je moet gewoon een beetje gewoon. Wat doe ik normaal? Dat ritme hou ik aan. Ga gewoon iets minder trainen. En dags van tevoren ga je iets meer koolhydraten nemen. Okay. Lichtjes. Ja. Ook niet elke dag helemaal pasta's naar binnen stampen, gewoon een klein beetje meer. Ja. En niet overdrijven. Alles met te is niet goed.
Nou, weet je, Greg, je hebt me vandaag eigenlijk toch best wel gerustgesteld. Want ik werd hier door die twee jongens hier Ja, toch werk ik er toch wel een beetje zenuwachtig van. Maar ik denk, ik heb het werk, zit erop nou. Dus ik hoef me eigenlijk niet meer druk te maken. Het is gewoon gebeurd. Ja,
weekend even overleven. En dan,
het weekend overleven, volgende week gewoon lekker uitrusten. Ja, dat bevalt me wel.
Ja, en dan tijdens de maaltijd gewoon ook een beetje van de omgeving genieten.
Ja.
Wat er om je heen gebeurt, des te eerder is die 30 kilometer voorbij.
Ja, en binnen de hekken blijven, Bart.
Binnen de hekken blijven?
Dat je het parcours blijft volgen.
Oh. Ik heb toch een navigatie om op
Bart, en die marathon is een soort van twee keer ongeveer dezelfde halve ronde daar lopen. Hè? Dus je komt een keer voorbij, hè, bij de halve marathon.
Niet denken dat ik
is het tegenwoordig voor het één ronde? Het
is één ronde gewoon. Ja.
Oh, is dat
vroeger waren twee halve.
Oh, ik kon zeggen.
Ja, want... Dus dan niet denken finishen. Nee.
Ja.
Maar dat is niet meer. Je loopt maar één rondje. Nou. Het is één ronde gewoon.
Aan jullie beide heren, wat verwachten jullie voor eindtijd te gaan lopen in dit geval, of niet? Zelf een voorspelling?
Nou, Patrick, ik zou tevreden zijn met 2,57.
2,57.
Ja, nou, ik wil eigenlijk wel 2,59 zeggen.
2,59.
Ja.
Ja. Oké. Okay,
zet
mooie ambities, in. Toch? Hoor je dat?
Schaaf. Ja, leuk. Ja. Heel goed.
Ja, ik ben ook blij met hun ambities.
Ja. Wat zou jouw tijd zijn geweest?
3:15.
Ja.
Ik zou voor 3:15 gegaan zijn en dan had ik qua conditioneel denk ik dat ik nog wel behoorlijk veel over zou hebben. Maar ik zou gewoon lichamelijk niet meer aangekund hebben.
Ja.
Nee, puur blessuregevoelig. Nee, dat zou maar niet gelukt hebben.
Ja, want jouw vasculair systeem is echt wel sterk genoeg. Alleen jouw lijf kan gewoon nog niet.
Ja. Nee, ik loop gewoon te weinig. Ik heb eigenlijk tijdens heel mijn actieve fietscarrière heb ik zo weinig mogelijk gelopen. Echt bijna niks. Toen ben ik al een jaar of 5 terug heb ik al het hardlopen wat meer opgepakt. Dus uiteindelijk die marathon gelopen was ook al geen succes. Vaker niet gelopen als wel gelopen, maar dan weer periodes toch geprobeerd. En ik loop heel vaak tegen kleine pijntjes aan. En dat komt omdat ik conditioneel niet heel erg uitgedaagd word. En blijkbaar toch wel behoorlijk wat problemen lichamelijk ondervind.
Ja.
Dus ik loop elke keer tegen een bepaalde grens aan.
Ja, jij moet nog meer tijd investeren. Hè? Dus
ik zou echt bij wijze van spreken toch 2 jaar moeten trainen eigenlijk om een fatsoenlijke marathon te kunnen lopen. Ja, gewoon om die belastbaarheid op te bouwen.
Nou, dan doen we toch gewoon nog een keer die challenge.
Dit is wel een heel gevaarlijke
uitspraak. Dat wou ik net zeggen. Ik heb jou vanmiddag iets anders horen zeggen.
Ja. Oké, ik denk dat we hier gewoon mee af gaan sluiten. Greg, super bedankt voor het willen komen en ons die pep talk willen geven. En nieuwe inzichten ook, moet ik zeggen. Dan sluiten we hier denk ik mee af. Als er vragen zijn, opmerkingen of misschien rectificaties, die mogen gestuurd worden naar info@fysio-sportrevalidatie.nl.
Ja, hartstikke bedankt, Greg.
Ja,
geen dank. Jullie heel veel succes volgende week.
Dankjewel.
Jij in Rotterdam.
Ja, dankjewel. Kom je kijken?
In Eindhoven.
Ja, nee, in Rotterdam dan.
Rotterdam. Ja, het kan zijn dat ik er wel ben. Ja, ik denk dat we in Rotterdam wel weer een groep hebben die vanaf december gaan trainen daarvoor. Mocht je nog een keer echt op een schema willen trainen, dan weet je me te vinden. Vind ik leuk om te helpen. Jou helemaal. Met je fietsverleden.
Ik kan geen 5 keer in de week lopen, jongen.
Nee, hoeft niet. Nee.
Hij heeft wel goede schoenen. Dus,
Ja, en ik moet over mijn... Ja, nee, ik zal niks over mijn gewicht zeggen. Maar er zit wel wat in het vat. Ja, zeker.
Ja. Genoeg.
Denk ik wel. Jongens, veel succes. Ik ben heel benieuwd hoe het jullie gaat vergaan. En ik ben trots op jullie, terwijl ik eigenlijk toch een beetje afhaak. Ik was de initiator, maar wel degene die afhaakt. Ben ik trots op dat jullie het gaan doen. Nou, dus ik ben heel benieuwd naar de uitkomst, Maat.
Ik denk dat die volgende week gewoon bidons aan komt geven.
Dat weet ik wel zeker.
Daar zal ik misschien over nadenken. Heel kort.
Oké.
Succes in ieder geval. Hey.